De bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Marten van de Groep, Nieuweschans 84 en Rijntje van Diermen, Groen van Prinsterer, Singel 43. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de algemeen christelijke doeleinden. En er is me gevraagd er u aan te herinneren dat vanavond weer een samenzang zal worden gehouden na de avonddienst. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 19, vers 1, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. 19, vers 1. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen het vierde vers van Psalm 19, des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 104, vers 24 tot 35. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 19, vers 4, en we lezen Psalm 104, vers 24 tot 35. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hoe groot zijn uw werken, o Heere, gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin het wremelende gedierte en dat zonder getal kleine gedierten met grootte, daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij allen wachten op u dat gij hun spijze geeft er zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 20 van onze Heidelberger Catechismus, het eerste deel van het antwoord op vraag 53. Bedien u vanmorgen Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 20, vraag en antwoord 53, het eerste gedeelte. Dan luidt de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord luidt eerstelijk, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We denken in ons gebed weer aan de zieken. In het Elisabeth ziekenhuis is dat nog steeds broeder M. Hartog van de Beethovenlaan 93. Met wie het nog wat op en neer blijft gaan. In het Elisabeth ziekenhuis moest voor onderzoek worden opgenomen zuster van de Poel Koelewijn van de Koenraadstraat 38. In het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht is nog Maria de Graaf van de Graafje 16. In het Maatschalksbos in Baren zuster van Dierenman Koelewijn van Opteree 133. En er werd geholpen Tineke Meester van de Anton van der Horstlaan, die morgen of zo ook weer thuis hoopt te komen. Uit het ziekenhuis kwamen thuis zuster Terbeek van Twillet van de Koningin Wilhelminastraat 59, broeder G. Hop van Opteree en Esmeralda Heijnen van de Rietgans 11. Samen mogen we ook danken voor de geboorte van een dochter in het gezin van Marcel en Evelien de Graaf van Anrooiplein 1. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Getrouwe heren in de hemel, u brengt ons op deze zondagmorgen hier samen in uw huis. En wat we gelezen hebben van een van uw knechten uit de oude bedeling. We willen u vragen of dat ook ons deel van morgen mag worden. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Want wat dat gebeurt, heren, waar die overdenking van u zoet is, daar ontvangt u lof. En er komt perspectief voor ons leven, en niet alleen voor ons leven, maar voor dat van de hele wereld, het perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, waar de zonde niet meer gevonden wordt, waar goddelozen geen plaats meer hebben, maar waar het eeuwige halleluja zal weer kaatsen tegen de wanden van de eeuwigheid in zuivere harmonie. We bidden u, heren, wilt u vanmorgen iets van dat perspectief voor ons openen? En daarmee vragen we heel veel. Daarmee vragen we om dingen die we helemaal niet verdienen. Want wij zijn zo uit de aarde aard. We hebben het gelezen, heren, van het gedierte. En soms lijken wij zoveel op de dieren. Met ons hoofd naar beneden. Al maar bezig met de dingen van vandaag, zonder dat we ons bewust zijn dat er een morgen komt, dat weet een dier ook niet. Maar wij zouden beter moeten weten. Wij zouden moeten weten van die morgen die aanbreekt waarop de Zoon des Mensen verschijnt. Wij zouden moeten weten van de schrik die dat meebrengt voor allen die hem niet tot zaligheid hebben leren kennen. Wij zouden bovenal moeten weten van de vreugde waarmee de bruid haar bruidegom uit de hemel verwacht. En dat alles dat ontbreekt bij ons van nature helemaal, heren, zo beestachtig zijn wij. En na ontvangen genade moet u er ons nog elke keer weer bijbrengen. Moet u ons nog elke keer weer terughalen. Moet u nog elke keer weer door uw Heilige Geest de dingen toepassen aan het hart, zodat ze opnieuw gaan leven en zodat opnieuw de verwondering daar geboren wordt. Heren, laat ons dat vanmorgen als schuld voor uw aangezicht mogen beleiden. En laat daarin de belijdenis van ons zondaar zijn, ons tot de laatste snik van ons leven zondaar zijn, mogen doorklinken, zo dat we het ook meenen, zo dat u maar niet alleen de taal hoort van onze lippen, maar zo dat u merkt, het leeft in hun hart. Heere, u komt alles. En na ontvangen genade zoveel aan ons tekort. En dan hebben wij nog de euvele moed om het vak om te draaien ook. En te denken dat wij veel tekort komen. En dat wij veel missen. Maar geef ons vanmorgen dat diepe besef. Dat u zoveel aan ons tekort komt. Terwijl er maar één in deze wereld te vinden is die het waard is om geloofd en geprezen te worden. Die het verdiend heeft om tot in alle eeuwigheid het halleluja te horen opklinken. En dat bent u. Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God. Er is maar één manier waarop het kan gebeuren. Dat is dat u er zelf voor zorgt. Daarom vragen we van u, wilt u dat dan ook maar doen, heren, naar uw verkiezend welbehagen, u een volk formeren dat uw lof verkondigt. En ga ons dan niet voorbij, maar wil dat herscheppende werk ook in het midden van onze gemeente gestalte geven. Door uw volk en kinderen te bouwen in het geloof. Door wie naar u zoeken en u nog niet vonden, naderbij te brengen en uzelf aan hen te openbaren. Door wie nog vreemd van u is. Te arresteren op de levensweg, te brengen aan uw voeten, om dan vanuit uw mond te horen het wonder van de vreemde vrijspraak. Laat het bloed van de Heere Jezus Christus mogen druppen in de kerk, en laat de kracht van de Geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat vanmorgen in ons midden worden gevonden. Wat is ten zegen, heren, dat we in de gang van het onderwijs van de kerk van de reformatie ook bepaald mogen worden bij het werk van de Heilige Geest. En als we daar vanmorgen een begin mee willen maken, heren, dan smeken we u in het bijzonder, o Heilige Geest. U spreekt niet graag van uzelf. U schuilt weg achter uw werk. Maar wilt u er vanmorgen toch wat van laten zien, omdat we het nodig hebben om de dingen van u te verstaan. En wilt u dat wat u in uw woord van uzelf hebt geschreven en wat u over uw werken hebt opgetekend, zo voor ons openleggen dat het in begrijpelijke taal naar ons toekomt, zodat een kind er wat van begrijpt en een jongere de boodschapper in verstaat en een oudere erdoor gezegend en vermaand wordt. Uw dienstknecht heeft dat niet tot zijn beschikking, heren. Hij staat er ook maar als een leeg vat, als een aardevat in zichzelf. En hij beschikt niet over een stem om die dingen te zeggen. Hij beschikt niet over een geest om die dingen te verstaan. Dat is alleen maar genade en dat is alleen maar gave van u. Zou u die gave vanmorgen willen geven. En het zo willen doen, dat ook dit deel van de schriften mag opengaan. Dat ook deze boodschap mag gaan leven in ons midden. Dat we samen mogen ondervinden dat u aan ons denkt en dat u voor ons zorgt. En dat u er lust in hebt uzelf en uw werken aan ons te verklaren tot eeuwig leven. En tot lofprijzing van de drie enige God. Schenk uw zegen, heren, aan ons allen. En geef dat er plaats mag zijn en mag komen voor uw woord. Ook als het misschien wel over andere dingen gaat dan dat we verwacht hadden. Ook als het misschien wel over andere dingen gaat dan dat we gewild hadden. Ook als het misschien wel een richting opgaat waarvan wij zeggen, daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Wilt u ons samen maar zo klein maken, heren, en zo ootmoedig en zo afhankelijk. Dat we leren zeggen, spreek, heren. Zonder dat wij er nog bij zeggen wat u spreken zult en hoe u spreken zult. Zodat we ontvankelijk worden. Zodat onze ontvangers zijn afgestemd op de golflengte van de Heilige Geest. En laat het zo een dienst mogen zijn, heren, waarin u zelf in het midden bent. Geef uw zegen aan ons en geef uw zegen aan hen die met ons niet kunnen samenkomen. Wees met hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Geef dat dat middel ook vandaag goed mag werken. Opdat de broeders en zusters die in eenzaamheid er naar uitzien. Ook mogen horen waar ze naar verlangen. Geef uw zegen aan hen die ziek zijn. Die in rouw zijn. Die de moeite van het leven kennen. Die aan alle kanten dreigen vast te lopen. Die in een isolement dreigen terecht te komen. Heren, juist als het najaar wordt en als de avonden langer worden en als de bladeren gaan vallen dan kan het voor sommigen onder ons zo moeilijk zijn om het hoofd omhoog te heffen en te zien op u die dwars door de jaargetijden heen bezig bent te komen. Laat uw licht mogen schijnen, Heere. Laat uw geest mogen werken. Gedenk ze die een bijzondere zegen nodig hebben. We bevelen ook vanmorgen onze broeder Hartog weer bij u aan, Heere. Het is een hele weg die u met hem gaat en we weten nog niet waar het allemaal naartoe gaat. Zou u de doktoren wijsheid willen geven om te zien wat er aan gedaan kan worden en hoe hij geholpen kan worden. En zou u de middelen willen zegenen die u ons vandaag ter beschikking stelt. En waarin we toch ook het werk van uw geest mogen opmerken. Dat kunstzinnige, knappe werk van uw geest. Geef uw zegen naar lichaam en ziel aan hem en aan de zijde. We dragen zuster van de Poel aan u op. Nu ze voor onderzoek moest worden opgenomen. U weet de dingen die er in haar lichaam niet in orde zijn. Geef haar, Heere, dat haar verwachting mag zijn van u. En dat ze uw gunst ook in deze weg van beproeving samen met die haar lief zijn mag opmerken. Wilt u gedenken aan Maria de Graaf en dank dat het de goede kant op mag gaan? Wilt u het ook verder zo maken, Heere, dat we ons verwonderen moeten en dat Maria mag merken, de Heere denkt aan me. En de Heere weet wat ik nodig heb en herkent mijn weg, ook die bijzondere weg die ik moet gaan. Zegent u onze zuster van Dierenbe met de vertroosting waarmee ze zo vaak anderen heeft mogen vertroosten. Wilt u met Tineke meester zijn en ook voor haar alles wel maken en haar voorspoedig weer thuis brengen? Wilt u uw aangezicht doen lichten, Heere, over allen die een bijzondere zegen van u nodig hebben? We danken er u hartelijk voor dat broeder Hop weer thuis mocht komen. Gedenk hem nu de levensavond steeds verder valt. Laat het licht van uw genade mogen schijnen in het leven van hem en van zijn vrouw. Laat uw aangezicht mogen lichten over zuster Terbeek, opdat ook zij de weg weer mag vinden en opdat ze bemoedigd door u, die zich niet onbetuigd liet in de afgelopen weken, vol vertrouwen verder mag gaan. We denken daarbij ook aan Esmeralda Heijnen. U gaf ook haar dat ze weer terug mocht keren naar het ouderlijk huis. U toonde daarin uw trouw en uw verbond. Genees haar ook verder in uw zorg. Neem onze dank aan, Heere, voor de zegen die u hebt gegeven aan Marcel en Evelien de Graaf, die hun eersteling uit uw hand mochten ontvangen. Geef dat dit kind, dat ze de beminde hebben genoemd, maar niet alleen de beminde van de ouders mag zijn, dat ook. Maar dat het een beminde van u mag zijn. En dat het daarom vroeg naar u leert vragen. En geeft de ouders de genade om naar u te wijzen. En in de opvoeding het leven met u voor te leven. Onze ogen zijn op u, Heere, zegen heel de gemeente. Zegen dominee Sterk en zijn voorgaan bij het andere deel. En laat ook daar uw geest mogen werken. Laat uw koninkrijk mogen komen over de lengte en de breedte der aarde. En geef dat uw kerk vol verwachting zich mag spoeden naar die toekomst waarin alle dingen nieuw zullen worden. En waarin het zuchten van de schepping overgaat in de eeuwige lof van de vier dieren en de 24 ouderlingen en de schare die staat rondom de troon. En die het zingt. Halleluja, geprezen zij uw naam. Geef ons er uit genade dan bij te mogen zijn. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 8, de versen 1, 4, 6 en 9. Psalm 8, 1, 4, 6 en 9. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. 119, vers 3, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we met de behandeling van de catechismes aan zondag 20 zijn toegekomen, dan is er altijd weer iets van de verbazing en van de verwondering over het feit dat er over de Heilige Geest maar zo heel kort gesproken wordt. Over God de Vader hebben we 2 betrekkelijk lange zondagen. Over God de Zoon maar liefst 9, waaronder sommige hele lange zondagen. En over God de Heilige Geest hebben we dan maar 1 zondag en er staat ook nog maar 1 vraag en antwoord in. En dat is nog een kleintje ook, een catechisant zou zeggen, die is nog te leren. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, maar dat is eigenlijk niet zoals wij er als christelijke gereformeerden over het algemeen tegenaan kijken. Want wij zeggen altijd, er moet veel nadruk gelegd worden op het werk van de Heilige Geest. Dat moet in elke preek uiteindelijk weer aan de orde komen. Dat is als het ware, zo zeggen anderen het wel eens tegen ons, dat is jullie stokpaardje. En als je nou de catechismus bekijkt, dan lijkt het erop alsof dat stokpaardje niet in overeenstemming is met de gereformeerde belijdenis en alsof er toch een kern van waarheid in zit wanneer anderen tegen ons zeggen, die prediking van jullie, die is wel in naam verbonden met de gereformeerde confessie, maar die is in werkelijkheid veel meer verbonden met de nadere reformatie. En de mensen die dat dan zeggen, die zien in die nadere reformatie een ontsporing van de zuivere lijn van de reformatie van Calvijn, Luther en Zwingli. Ik mag u vanmorgen geruststellen, gemeente, want dat is uiteindelijk allemaal maar schijn wat wij nou zeggen. Als we nou eens terugkijken op de weg die we tot nog toe hebben afgelegd, we doen er wat lang over. Maar u zou de catechismus kunnen doorbladeren en u kijkt naar die eerste 19 zondagen, dan zou u tot de conclusie komen dat in 8 van de 19, dat is in bijna de helft, al sprake is geweest van de Heilige Geest en zijn werk. Als het gaat over de enige troost, als het gaat over de kennis van de ellende en over de noodzaak van de wedergeboorte, als het gaat over het ware geloof en uiteraard als het gaat over de drie-enige God, als het gaat over het werk van de Heere Jezus Christus in zijn vernedering en in zijn verhoging, elke keer weer zijn we op de naam en op het werk van de Heilige Geest gestuurd. En bovendien, als iemand zou denken dat de belijdenis van de Heilige Geest en zijn werk tot zondag 20 beperkt zou blijven, dan vergist hij zich grotelijks. Boven zondag 9 staat van God de Vader en de schepping, en daarover gaat het in zondag 9 en zondag 10. En boven zondag 11 staat van God de Zoon en onze verlossing, en daarover gaat het dan in de zondagen 11 tot en met 19. En boven zondag 20 staat van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En daaronder valt dan de hele rest van de catechismus. Van zondag 20 tot en met zondag 52. Met andere woorden, gemeente, het lijkt wel het kortste. Maar het is uiteindelijk het langste deel van de catechismus. Als die catechismus 1 keer eraan toe is gekomen om voluit over de Heilige Geest en zijn werk, waarover we dus geregeld al gehad hebben, te gaan spreken, dan komt hij bijna niet meer aan zijn eind. En als iemand zegt, ja, maar ik vind in die catechismus dan toch maar erg weinig over de persoon van de Heilige Geest, dan zeg ik, dat is waar. Maar daar staat tegenover dat we heel veel vinden over het werk van de Heilige Geest. En dat is nou voluit schriftuurlijk en voluit in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis. Want de Heilige Geest, die praat bij voorkeur niet over zichzelf. En de Heilige Geest, die zoekt nooit op de voorgrond te staan. De Heilige Geest vindt er zijn grootste vreugde in als hij op de achtergrond mag blijven.
als hij de Vader en de Zoon omhoog mag houden en hen mag aanprijzen in hun goddelijke heiligheid en majesteit, in hun borgtochtelijke en koninklijke liefde en gerechtigheid. De Geest wijst niet naar zichzelf. Hij wijst naar de Vader. Hij wijst naar de Zoon. Want de Geest, die wordt in de Bijbel genoemd de Geest van Christus. De Geest van God. En hij werkt nooit los van God en hij werkt nooit los van Christus. En dat is iets dat moet u maar goed onthouden, gemeente. En dat moet u altijd maar goed bijblijven. Want dat kan u bewaren voor ontsporingen die er in de loop van de eeuwen al zoveel zijn geweest dat we hoogmoedig zouden zijn als we zouden denken dat wij er geen last van hebben. Als je vraagt wie nou eigenlijk de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest doet, dan zou je kunnen zeggen, hij brengt het werk van de Vader en van de Zoon tot zijn voltooiing, tot zijn doel. Hij zet de kroon op hun werk. En dan is er nog iets, gemeente, wat ik wil zeggen ter inleiding voordat we samen gaan luisteren naar deze zondag die, zoals we zullen ontdekken, boordevol is. En dat is dit. Wanneer wij over de Heilige Geest nadenken, dan zijn wij geneigd om altijd meteen maar te beginnen te denken over dat werk van de Heilige Geest dat hij verricht in het hart van de zondaar. En misschien mag ik wel zeggen, daar preekt een predikant in de lijn van de reformatie misschien ook wel het liefste over. En misschien mag ik ook wel zeggen, dat is het liefste werk dat de Heilige Geest doet, dat God de Heilige Geest woning maakt in het vuile hart van een zondaar dat door hem gereinigd wordt en dat door hem geopend wordt en dat door hem wordt gemaakt tot een tempel waarin de Heere wil wonen, waardoor die mens wordt gemaakt tot een lid van de bruidskerk waarin de bruidegom verheerlijkt wordt. Het liefste werk. En daarom hoop ik ook als de Heere ons de gelegenheid geeft met u daar ook nog wel het een en ander over te horen aan de hand van onze catechismus. Maar het is niet het eerste. En daarom leek het mij goed om onder beding van de leiding van de Heilige Geest met u vanmorgen allereerst maar eens wat na te denken over dat andere werk van de Geest. Dat werk waarvoor hij ook gekomen is. Dat werk waarin heel duidelijk blijkt dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. We gaan dan vanmorgen om te beginnen nadenken over de belijdenis van God de Heilige Geest. En we letten achterin volgens, als we niet zo ver komen, dan stoppen we maar op een gegeven ogenblik met deze volheid die er voor ons ligt. We denken achterin volgens na over de Geest en de Vader, de Geest en de Zoon, de Geest en ik. De belijdenis van God de Heilige Geest, de Geest en de Vader, de Geest en de Zoon, de Geest en ik. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Wat geloof jij van de Heilige Geest? Dat is de vraag die vanmorgen onze aandacht vraagt, gemeente. En het zou best eens interessant kunnen zijn om daarbij de catechismus vanmorgen eens dicht te laten en vanaf de preekstoel door de koster of door de kerkenraad enquête formulieren te laten ronddelen in de kerk en te zeggen, mensen, nou zal ik eerst eens een kwartiertje mijn mond houden, dan kunt u er zelf over nadenken en schrijf dan eens op wat u en wat jij als antwoord op die vraag zou willen geven. Wat gelooft u van de Heilige Geest? En terwijl ik dat zo zeg, denkt u er natuurlijk wel eens wat over na. En als u er zin aan hebt om dat straks eens een keer op een papiertje te zetten en me dat in te leveren, dan zeg ik, jonge mensen, van harte welkom. Je zou natuurlijk datzelfde kunnen doen ten aanzien van de Vader en ten aanzien van de Zoon. En je zou dat dan naast de Heilige Schrift kunnen leggen. En dan zouden er toch wel eens hele verrassende antwoorden kunnen komen uit het midden van een gemeente die bij dat woord van God is opgevoed. Maar zeker als het gaat over de persoon en het werk van de Heilige Geest, dan zijn er in dat opzicht nogal wat vragen en wonderlijke kronkels onder ons. Want wie is nou eigenlijk de Heilige Geest? En wat doet nou eigenlijk de Heilige Geest? En hoe moet je je de Heilige Geest nou voorstellen? Moeilijk is dat. Kijk, als het over God de Vader gaat, dan hebben we het over God boven ons. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dan zien wij de heilige God die in de heerlijke hemel zit op zijn majesteitelijke troon. En pas was er nog een catechisant die tegen me zei, dan stel ik mij God voor als een oude man. Nou, dat is bijbels. Daniël zegt het in hoofdstuk 7, dat hij iemand zag als een oude van dagen. En daarbij denken we vooral aan het eerbiedwaardige, aan datgene dat ons schroom geeft, dat ons met voorzichtigheid en in afhankelijkheid doet naderen. En als we het hebben over God de Zoon en we proberen ons dat voor te stellen, dan lezen we vanuit de Bijbel dat God de Zoon, dat is God met ons. En terwijl we ons van de Vader wel iets kunnen voorstellen, kunnen we ons daarom van de Zoon wel veel voorstellen. Omdat hij immers mens is geworden, ons in alles gelijk uitgenomen de zonde. En al kunnen we dat laatste dan niet zo best plaatsen, maar een mens samen met ons. Zo is de Heere Jezus Christus. Maar als we het over de Heilige Geest hebben, gemeente, dan hebben we het niet over God boven ons. En dan hebben we het niet over God met ons. Maar dan hebben we het over God in ons. Nou, zeg nou eerlijk, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Heb je wel eens geprobeerd je dat voor te stellen? Dat God in ons is. God die ons hart tot zijn woning maakt. En daar bidden de jongens en meisjes hier in de kerk toch om. 'S Avonds voor ze slapen gaan, dat ze een nieuw hartje mogen krijgen. Nou, waarom leert vader, waarom leert moeder bidden om een nieuw hartje? Omdat God in dat hart van jou wil wonen. En dat kan alleen maar als het een nieuw hart is. Maar dan zegt een kind wel eens een keer tegen je op het moment dat het wat gaat nadenken. Hoe kan dat nou? God, die grote God, in dat kleine hart van mij wonen. En de Bijbel zegt: de Heer verkiest maar niet alleen ons hart tot zijn woning, maar God de Heilige Geest die verkiest ook ons lichaam tot zijn tempel. Nou, dan kijk ik maar weer naar de opgroeiende jonge mensen hier in de kerk. De tempel in Jeruzalem, daar kun je voorstelling van vormen. En dat God daarin woonde, dat lezen we in het Oude Testament. God die woonde boven het verzoendeksel dat op de ark rustte. Die bij Israël tussen cherubs woont, zingen we. En daar begrijpen we misschien nog wel iets van. Al snappen we toch ook weer niet goed dat die God die zo groot is, dat hij de hemel heeft tot zijn troon en dat hij de aarde heeft tot de voetbank van zijn voeten. En dat met de zomen van zijn kleed de tempel al vervuld is. Dat die God daar kan wonen in dat heiligdom in Jeruzalem. Maar als je dan verder gaat denken en je leest in het Nieuwe Testament, wat in het Oude Testament die woning daar in Jeruzalem is, dat moet in het Nieuwe Testament mijn lichaam zijn. God hierin woont. Hoe moet je je dat nou voorstellen? Kijk, gemeente, dat is het vreemde. God die komt ons nooit meer nabij dan juist in de Heilige Geest. En als het over die Heilige Geest gaat, waarin God ons zo nabij komt, dan zitten wij met de handen in het haar en dan zeggen we, hoe moeten we ons dat voorstellen en hoe moet je daar nou met je kinderen over praten en hoe moet je daar nou op school over vertellen. En je ziet het in de hele wereld, als het kerst straks weer wordt, dan viert de hele wereld kerst. En als het Pasen wordt, dan heeft de hele wereld het nog over het nieuwe leven. Maar als het Pinksteren wordt, dan zeggen ze alleen maar, we hebben mooi een paar vrije dagen en we hopen dat het mooi weer is, want wat moet je er verder mee doen? Nou, kijk, gemeente, daarom is het nou goed dat we samen ook mogen nadenken, en dat is dan de zegen van de catechismus, over de persoon van de Heilige Geest. En daarom is het goed dat we er niet met één mee beginnen met die vraag, hoe is dat nou dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt? Al zit er misschien wel iemand in de kerk die zegt, ik had het gelezen van de catechismus en daar wou ik nou zo graag een antwoord op, want daar zit ik mee. Nou, als God ons het leven geeft, dan komen we er wel aan, maar eerst, wie is de Heilige Geest zelf? En dan doen we dat niet gemeend om zondag 8 over te doen, want in zondag 8 gaat het uiteindelijk over de drie-eenheid. Maar dan doen we dat om goed zicht te krijgen op wat de Bijbel ons zegt over God, de Heilige Geest. En dat is zo verschrikkelijk noodzakelijk, omdat wij immers zitten. Waarachtig God zoals de Vader waarachtig God is, zoals de Zoon waarachtig God is. Eeuwig God zoals de Vader eeuwig God is, zoals de Zoon eeuwig God is. Misschien denkt u dominee, ja, maar dat weten we toch wel. Nou, dat is voor mij de vraag hoor. Als ik het aan de catechisanten vraag, wie is de Heilige Geest, dan krijg ik alle mogelijke antwoorden, maar dit antwoord is vaak niet het eerste. Wat voor antwoord zou u trouwens gegeven hebben? De geest, dat is een kracht. Misschien dat iemand dan denkt, dat staat ook nog ergens in de Bijbel. Hij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge. De geest, dat is een kracht van God. En misschien denkt u wel, die Jehovah getuige die aan de deur komt en die er op die manier over praat, is toch Bijbels op dat punt op. En de geest, dat is een gave van God. Jazeker, indien dan gij die boos zijt weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Eén van de gaven van God, misschien wel de belangrijkste, de mooiste, de meest noodzakelijke, maar een gave van God. Of anders een instrument van God door middel van wie de Heere ook in ons hart en in ons leven wil werken. Nee, zegt onze catechismus op grond van de Bijbel, en dat is het eerste wat u moet onthouden, wilt u op dit punt niet ontsporen, de Heilige Geest is zelf God. En tegenover de Jehovah getuigen die met een andere boodschap aan de deur komen en tegenover de moderne theologie die een groot deel van kerkelijk Nederland vandaag vergiftigt, houden wij dat vol omdat de schrift het zegt. Misschien mag ik wel een paar plaatsen noemen waar je dat heel duidelijk in kunt lezen. Dat de Heilige Geest zelf een God is. Dat hij zelf een persoon is. Dan denk ik om te beginnen aan Handelingen 5. Die trieste geschiedenis van Ananias en Safira. Bij wie duidelijk wordt dat de zonde geen halt houdt bij de grenzen van de Pinksterkerk. Als dan die Ananias dan komt met het geld dat ze voor die akker hebben gekregen en waarvan hij de helft heeft achtergehouden en Petrus zegt, is dit alles? En hij zegt, ja. Dan zegt Petrus, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te liegen? Ge hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Die kerkbank niet liegen. Maar ik kan tegen u wel liegen. Nou, zo is de Heilige Geest een persoon. En dat blijkt uit het feit dat wij tegen hem liegen kunnen. En in Efeze 4, daar heeft Paulus het erover dat mensen de Heilige Geest bedroeven. En u zult het met me eens zijn, dat bedroeven, dat kun je alleen maar met een persoon doen. Ik kan tegen een stoel aanschoppen. En ik kan een beest pijn doen. Maar bedroeven, dat kun je alleen maar een persoon. En om nog maar een paar dingen te noemen, daar staat in de brieven van Paulus dat de geest onderzoekt alle dingen. En dat de geest het is die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat de geest in ons wonen wil. En zo zijn er wel veel meer werkwoorden te vinden, gemeente, en veel meer bewijzen ook aan te voeren. Maar ik denk dat deze dingen al volkomen duidelijk zijn en duidelijk maken dat de Heilige Geest inderdaad een persoon is. De Geest is God. Misschien zegt iemand, dominee, dat is toch wel allemaal wat theoretisch dat op dit ogenblik, gemeente, het is van het allergrootste belang, weet u waarom? Omdat wij door onze val in Adam God zijn kwijtgeraakt. Omdat wij zoals we geboren worden mensen zijn die leven zonder God. En daarom zonder hoop en zonder leven in deze wereld. Wij missen God. En nou is er alleen door de Heilige Geest maar mogelijk dat herstel van de gemeenschap tussen een gevallen Adamskind en die God tegen wie ze gezondigd hebben en van wie ze zijn afgevallen. Staat zo heel prachtig in het avondmaalsformulier op dat we door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, de gerechtigheid en de heerlijkheid en het eeuwige leven deelachtig worden. Als die Jehovah getuige gelijk heeft, gemeente, dan zijn wij met z'n allen verloren. Als die moderne theologie van professor Berghoff en consorten, hoe knap ze dan ook zijn, gelijk hebben, dan staat het er hopeloos met ons voor. Want als de Heilige Geest niet God is, dan blijven wij buiten God en dan blijft God buiten ons. En dan betekent dat dat wij buiten hoop in de wereld zijn. Dan kan ik alleen maar straks tegen u zeggen, gemeente, de groeten. Je gaat de wanhoop tegemoet. Als de geest niet God is, dan is er geen toekomst voor de mensenkinderen. Dan is er geen leven tot een eeuwigheid. En daar staat en daar valt dus ons leven en onze eeuwige zaligheid mee, gemeente, dat de geest God is. Niet alleen de Vader God, niet alleen de Zoon God, maar ook de Geest. Nou heeft dat natuurlijk, en ik hoop dat u zegt dat alleen al is voldoende om daar eens nadrukkelijk over na te denken, omdat het immers gaat om dat herstel met God en omdat het gaat om dat leven met God. Daarom heeft dat natuurlijk ook zijn consequenties, gemeente, want als de Geest God is, dan betekent dat dat hij ook goddelijke eigenschappen heeft. Dan betekent dat, om maar een van die eigenschappen te noemen, dat de Heilige Geest soeverein is in zijn werk en in zijn gang door de wereld en in het leven van een mensenkind. Daar heb je het grote verschil tussen ons en allerlei pinkstergroepen. Wij kunnen niet over de Heilige Geest beschikken. Wij kunnen niet, vergeeft u mij de vergelijking, de Heilige Geest behandelen zoals een duivelliefhebber onder ons een duiven behandelt. Je zet de kooi maar open en je zet er maar wat voer voor en je roept maar kom maar jongen en dan vliegt hij er wel in. Wij kunnen de Heilige Geest niet commanderen, gemeente. Niet over hem beschikken. Hem niet naar onze hand zetten. Dat kunnen we in ons eigen leven niet, dat kunnen we in het leven van onze kinderen niet, al zouden we dat soms verschrikkelijk graag willen. De geest die werkt als de wind. En u weet wel, de wind die waait waarheen hij wil. Je kan soms een kind hebben als het stormt en die loopt buiten op straat te spelen. Dan zie je ze op een gegeven ogenblik de jas wijd open doen. Net alsof ze de wind willen vangen, maar dat lukt niet. En als het een beetje hard waait, dan gaan ze nog ondersteboven op. Nou, zo werkt de geest. Hij blaast als een stormwind Paulus ondersteboven op de weg naar Damascus, terwijl niemand er in de verste verte aan gedacht zou hebben dat die Paulus ooit van een vervolger tot een volgeling van Jezus Christus zou worden. Hij strijkt als de zoele zuidenwind liefelijk langs het hart van Lydia, de purperverkoopster. En terwijl ze daar samen met een aantal vrouwen zitten luisteren naar dezelfde preek van Paulus, op dezelfde plaats en op dezelfde tijd, is het alleen het hart van die ene vrouw, die nog wel vanuit het heidendom afkomstig is, dat geopend wordt, zodat ze acht neemt op wat Paulus zegt. Die geest, soms buldert die met stormkrachten stijgerende jongeren ondersteboven, die het vertikt om nog langer naar de kerk te gaan en die door God de Heilige Geest tegen de weg wordt geslagen, zodat die ineens tot stilstand wordt gebracht. En En dan gaat een andere jongere die keurig twee keer op een zondag in de kerk zit, maar met een gesloten hart keer op keer voorbij. Soms ontdooit hij met de warmte van de zoele lentewind het ijskoude hart van een oude zondaar die met een gesloten hart oud is geworden onder de prediking, zodat we al dachten, het is misschien wel te laat voor hem of voor haar. En zie, ineens gaat er wat open. En ineens komt daar die belijdenis van zonde en schuld. En komt daar dat vragen naar Christus en dat roemen in Christus. Onweerstaanbaar fluistert hij het liefdesgeheim van de drie-enige God aan het hart van een afkerig mensenkind die in de kerk zat en die eigenlijk niet wilde luisteren, omdat hij deze prediking eigenlijk niet lust. En je gaat luisteren. En je gaat horen. En je buigt 's avonds je knieën en je zegt, Heere, ik wou. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Wij beschikken niet over de Heilige Geest, gemeente. Soms zou ik dat wel willen. Soms zou ik dat wel willen, gelooft u dat? Dat ik zo over de Heilige Geest kon beschikken dat ik... dat die Heilige Geest kon binnendragen in het hart van iedereen hier in de kerk. Van voor naar achter en van links naar rechts, iedereen. En soms zou je dat als ouders wel willen. Dat je daar een ogenblik over kon beschikken, dat je met de kracht van de Heilige Geest dat hart van een kind kan bereiken. Zodat het leert knielen voor God en voor zijn Christus. En tegelijkertijd, wanneer je God de Heilige Geest leert kennen, dan zeg je, het is maar goed ook dat dat niet kan. En het is maar goed ook dat hij dat niet wil, dat hij soeverein is en dat hij zich niet aan ons laat binden, dat hij soeverein zijn eigen gang gaat. Want nu gebeuren er dingen, gemeente, die we niet verwacht hadden en waar we niet op hadden durven hopen. Nu gebeuren er wonderlijke geschiedenissen, te lezen in de kerkgeschiedenis, te lezen in de heilsgeschiedenis. Nou gebeurt het dat hopeloze gevallen bij God niet hopeloos blijken te zijn. En dat mensen waarvan je het gevoel hebt, daar is het langzamerhand onmogelijk geworden, toch door de mogelijkheden Gods worden aangegrepen. De Heilige Geest is God. En als God komt hij nou wonen in het hart van zijn volk. Daar wil ik ook een ogenblik bij u bij, met u bij stilstaan, gemeente. De Heilige Geest die komt er niet eventjes kijken. En de Heilige Geest die komt daar niet een keertje logeren. Hij komt er wonen. Als hij er één keer binnenkomt, dan gaat hij er ook nooit meer weg. Hoogstens kan hij vanwege onze zonden een tijd lang van ons wijken. Maar dan is hij op een afstand nog zo in je leven aan het werk dat er een moment komt dat je hem gaat missen en dat je de droefheid daarover leert kennen en dat je de verootmoediging leert kennen over het feit dat jij de Heilige Geest hebt bedroefd en dat hij daarom vanwege je zonde van je moest wijken en je gaat roepen om genade. En dan komt hij weer terug in zijn eigen woning, het hart. En die Heilige Geest, we hebben het ook al gezegd, die kiest het lichaam tot zijn tempel. Nou, u voelt wel aan, gemeente, dat dat verregaande consequenties heeft. Want als de Heilige Geest in je hart woont, dan is hij dus de bewoner ervan. En dat betekent dat ik en dat hart niet meer van alles en nog wat kan toelaten. Op straffen dat de Heilige Geest gaat wijken. En als de Heilige Geest mijn lichaam tot zijn tempel maakt, gemeent u, dan betekent dat, dat niet langer samen kan gaan met een leven in zonde en een leven in ongerechtigheid en een leven in onreinheid. Paulus die spreekt in 1 Korinthe 6 van het lichaam dat een tempel is van de Heilige Geest. Hij zegt, u hebt die geest niet van uzelf, maar die hebt u van God. En dat betekent dat u niet meer van uzelf bent en dat uw lichaam niet meer van uzelf is en dat u ook niet meer zelf over dat lichaam kunt beschikken. Om met dat lichaam te doen wat u wil. Paulus zegt, dan moet je nou eens indenken. Je lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dat zeiden ze daar in Korinthe. We zijn vol van de Heilige Geest. En dan ga je naar de hoeren toe. Dat je de tempel van God hecht aan een hoer. Dat is toch te gruwelijk om over na te denken. Moet je eens indenken, gemeente, dat iemand zegt dat hij een gelovige is. Dat wil dus zeggen dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft en dat die Heilige Geest van zijn lichaam een tempel heeft gemaakt. En dat je die tempel dan laat binnenwandelen in een of andere toestand van de wereld. Dat je in die tempel naar een seksfilm gaat zitten kijken. Dat je die tempel neerplant op de kruk van een disco. Dat je die tempel zet midden in de wereld waar God niet wezen kan en wil. Dat kan toch niet, gemeente? En daarom iemand die zegt dat kan er allemaal wel bij, die laat daarmee heel duidelijk zien dat zijn lichaam nog geen tempel van de Heilige Geest is. En dat de Heilige Geest nog niet in zijn hart woont. En dat is verschrikkelijk, gemeente, want als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij aan Christus niet toe. En dan heeft hij ook God niet. En dan heeft hij ook het leven niet. En dan kan je zeggen, ja, dat kan altijd nog veranderen. Ja, dan goeiedag. Als je maar weet dat je daar de tijd voor hebt. En als je maar weet dat God zoveel geduld met je heeft. En als het maar niet met je gaat zoals met die jongen van 19 jaar die deze week in de Nunspeetse gemeente begraven werd, zomaar ineens. Dat kan toch? En als je dan de Heilige Geest niet hebt en als je hele leven dat heeft laten zien, omdat je meent dat je je lichaam op alle mogelijke manieren naar je eigen zin kunt gebruiken en op de plaatsen kunt brengen waar je zelf wilt wezen. En dat je in je hart alles kunt toelaten wat naar jouw zin is en waar jouw lusten naar uitgaan. Weet u waaruit dat blijkt, gemeente? Dat God als de Heilige Geest in je hart woont en je lichaam tot zijn tempel heeft. Dat blijkt hieruit, zegt de catechismus, een heel eindje verder, maar dan gaat het nog steeds over het werk van de Heilige Geest. Dat heb u nou begrepen. Dat blijkt hieruit dat je de zonde gaat haten. Dus niet dat je er eigenlijk van kunt smullen, maar dat je omdat je bang bent om verloren te gaan, er maar op een afstand van blijft staan, maar dat je die zonde gaat haten. En dat je daarom die zonde gaat vlieden. En dat je een hartelijke vreugde krijgt in God door Christus. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan ga je zeggen wat ik een van mijn collega's gisteren hoorde zeggen op de Amstragersconferentie. Dan vind je het zelfs als kind toch fijn om naar de kerk te gaan. En die collega die kon dat ook alleen maar zeggen omdat die ouders had die het fijn vonden. En dat is dan een vraag aan de ouders. Vanmorgen vindt u het ook fijn om naar de kerk te gaan? Dat is een van de tekenen dat de geest in je hart woont. En dan is er verlangen naar dat het woord van de Heere open gaat. En dan is er iets van wat die psalmdichter zegt. Hoe brandde mijn genegenheden om 's Heere voor of in te treden. Ik ben verblijd als ze tegen me zeggen we zullen in het huis des Heere gaan. En dat is geen wonder, gemeente, want waar voelt de Heilige Geest zich nou meer thuis dan in het midden van de gemeente, die ook zijn tempel wordt genoemd? En waar voelt hij zich nou meer thuis dan waar het woord open gaat, dat immers zijn woord is, door hem gegeven en door hem gehanteerd? Voelt u wel aan, gemeente, wat er allemaal in die belijdenis van God de Heilige Geest zit en hoe praktisch de dingen dan gaan worden voor een ieder van ons? En die geest, gemeente. En u voelt inmiddels al wel aan dat we lang zover niet komen als dat we vanmorgen met elkaar hebben afgesproken, want we zijn nou nog maar aan het allereerste begin uiteindelijk. Die geest, daarvan beleiden we nou op grond van de schriften, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En daar wil ik op dit ogenblik ook nog met u over nadenken, gemeente. Er staat hier niet dat hij even als de Vader en even als de Zoon God is. Want dan zou dat inderdaad de boodschap zijn van zondag 8, de boodschap van de drie-eenheid. Hij is tezamen met de Vader en de Zoon God. Je kan dat ook zeggen met de woorden van de belijdenis van Hosea, die van de Heilige Geest zegt, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat de Heilige Geest ten nauwste verbonden is aan de Vader en aan de Zoon, dat de Heilige Geest niet zelfstandig werkt en dat hij niet een eigen arbeid ook nog heeft, maar dat zijn werk uiteindelijk altijd gericht is om de kroon te zetten op het werk van de Vader en van de Zoon en dat werk tot hun voltooiing, dat werk tot zijn voleinding te brengen. Vandaar dat de Heer Jezus Christus ook kan zeggen, die Heilige Geest die zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij gehoord heeft zal hij spreken. Hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. Hij werkt met hen samen, hij verheerlijkt Christus. Hij brengt zondaren tot het Vaderhart. Hij gaat schuil achter de Vader en achter de Zoon. En zijn werk is erop gericht dat God zijn schepping terugkrijgt. En dat er straks die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal zijn, waarvan de dichter van Psalm 104 in profetisch perspectief al gezongen heeft, dat de aarde vol zal zijn van de lof des Heren, en dat de goddelozen er niet meer zijn, en dat de zondaren er niet meer gevonden worden, maar dat er alleen nog een volk is dat zal zeggen, loof de Heren, mijn ziel, halleluja. En die Heilige Geest is in zijn werk erop gericht dat wanneer die Vader straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ontvangt, dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in het nieuw Jeruzalem een tehuis zullen bieden aan hem en aan al zijn kinderen. Dat zijn huis vol kinderen zal worden. En die Heilige Geest die werkt erop aan dat de Heere Jezus Christus als de hemelse bruidegom op die grote dag een bruid zal hebben die vol vreugde en met een hart vol liefde zal uittrekken hem tegemoet en die hem zal beleiden als haar bruidegom in wiens armen voor eeuwig te vallen voor haar de lust en het leven is. De Heilige Geest zou je kunnen zeggen die rond het werk van de Vader en van de Zoon af die doet niks nieuws. Hij voltooit wat zij begon. Hij voleindigt het. Hij zet er de kroon op. Als de Heilige Geest klaar is met zijn werk, gemeente, dan zal de Vader met goddelijke goedkeuring zeggen, zo heb ik het bedoeld. En dan zal de Zoon met goddelijke vreugde zeggen, inderdaad. Daartoe hing ik aan het kruis. En als ik dat dan vanmorgen nog wat mag toespitsen, gemeente, allereerst maar op de persoon van de Vader, dan denken we bij dat werk van de Heilige Geest allereerst aan de schepping en aan de onderhouding. En dan beginnen we weer vooraan in de Bijbel. Onze jongens en meisjes weten dat misschien ook wel een van de eerste versen van de Bijbel spreekt al over de Heilige Geest die met Pinksteren pas ten volle wordt uitgestort. In den beginne schiep God de hemel en de aarde nu was het woest en ledig en de geest God zweefde over de wateren. Er staat in de grondtekst een werkwoord en ik denk dat de vertaling van het Bijbelgenootschap dat terecht heeft vertaald, dat er eigenlijk betekent de geest Gods broede op de wateren. Vanaf het allereerste begin, gemeente, is de Heilige Geest immers de levendmaker. De levenverwekker. Die alles bezielt en die alles tot zijn doel brengt. En alles de kroon van de schepper en het merkteken van de kunstenaar geeft. Dat is het werk van de Heilige Geest. Waardoor de Vader aan het einde van die zesde scheppingsdag kan zeggen: God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En die Geest heeft niet alleen de hand in de schepping, maar ook in de onderhouding van alles. We hebben dat in Psalm 104 gelezen. Wanneer gij uw geest uitzendt, dan worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. En dan zien we op deze herfstdagen als het ware alweer vooruit naar de komende lente. Wanneer dat woord elke keer weer naar Gods langmoedigheid, zolang de wereld zal voortduren, in vervulling gaat. Gij vernieuwt het gelaat van de aarde. En dan wordt het gras weer groen en dan zie je de bomen groen kleuren. En dan zie je de lenteklokjes tevoorschijn komen. En dan zie je de lammetjes in de wei. Gij zendt uw geest uit. Denken we daar eigenlijk nog wel eens over door, gemeente? Dat in dat alles het werk van God de Heilige Geest is. Daarom konden we vanmorgen ook beginnen met te zingen: de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Omdat die geest in alles erop gericht is dat God tot zijn lof en dat God tot zijn eer en dat God tot zijn doel wordt gebracht. Daarom verkondigen die hemel waaraan de Heilige Geest de finishing touch heeft gegeven, om het maar eens modern te zeggen, de eer van God. Daarom roept de nacht tot de nacht en de dag tot de dag. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat de schepping de lof van de schepper bezingt. En dat Gods volk in deze wereld dat mag overnemen en dat mag opvangen en mag zeggen met woorden die de onbezielde schepping niet kent: o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En of het dan dat kleine schrijverke is, waarvan Guido Gezelle in een van zijn gedichten heeft gezongen: hij schrijft daar op het water, de heilige naam van God. Of dat het de majestueuze bergen zijn, die spreken van zijn grootheid. Of het dan de zee is die bruist in haar kracht. Of een voorjaarsweide die kleurt met allerlei mooie lentekleuren. Of het dan de dierenwereld is of een akker waarop het koren groeit. Of het dan de mieren zijn die ijverig bezig zijn met hun werk naar een systeem dat voor ons mensen bijna niet is na te rekenen. Of de machtige olifanten die trompetterend hun weg banen dwars door het oerwoud heen. Ze verraden de hand van de schepper, van de grote kunstenaar. En al is dat kunstwerk van de Heere op een gruwelijke manier aangetast door de waanzinnigen die wij zijn. U weet dat wel, dat dat soms ook eens een keer in een museum gebeurt, dat iemand wel eens een keer, omdat hij niet goed bij zijn verstand was, met een mes naar de nachtwacht van Rembrandt is gegaan om daar krassen door te geven. En allemaal, ja, die man is gek. Wij hebben precies hetzelfde gedaan met dat schone kunstwerk van Gods schepping. En ons oordeel over een man die dat doet, treft in veelvoud onszelf. Want wat hebben we dat verschrikkelijk beschadigd, gemeente? En wat doen we dat in onze dagen, met onze moderne kunst en met onze moderne wetenschap, nog veel heviger dan dat ons voorgeslachten deed? En dan rij je over die autosnelwegen, die stukken beton die als lelijke plekken in de samenleving te vinden zijn, al kunnen we er vandaag niet buiten. En dan zie je daar dat dode konijntje liggen en we rijden eraan voorbij. We zeggen: hoogstens weer een. En dan vliegt er zo'n mooie vlinder tegen je vooruit aan en je zegt, ja, dat kan ook niet anders. Terwijl wij zo die schepping hebben verwoest. Dat je op een stille najaarsmorgen zoals deze hier naartoe kunt komen en dan zeg je, ach, wat is dat prachtig. Die singel daar en daar dobberen wat eendjes. En dan kijk je naar de bomen aan de overkant. En dan denk je, daar liggen ze. De littekens, de wonden in deze wereld. Graf aan graf. Jongeren en ouderen naast elkaar. En je denkt aan gemeenteleden die misschien ook wel iets van die schoonheid zien. Maar die tegelijkertijd elke keer weer verder denken dan die bomen en die struiken. Die denken aan dat ene plekje met die ene steen en met die geliefde naam. Ondanks al die verwoestende kracht van de zonde is het vandaag nog zo. Dat als een mens ogen krijgt om te zien en ziet hoe het scheppingswerk van God de Heilige Geest de hand van de kunstenaar verraadt. Dan kun je staan onder de sterrenhemel en dan kun je zien naar dat kleine beestje. En dan zeg je, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En dan schenkt de Heere ook nog zijn gaaf. En dan schenkt de Heere ook nog zijn rijkdom. Maar dat is een hoofdstuk apart, gemeente. En ik denk dat het beste is dat we daar een volgende keer over nadenken. En ik zou wat willen zeggen. Zoals ooit eens een keer een oude dominee het zei, die ook op zo'n punt afbrak in een preek van zondag 20. Ik las dat van de week. Ik hoop, gemeente, dat al is het nog niet gegaan over het werk van de Heilige Geest in het zondagshart. Dat u vanmorgen genoeg hebt meegekregen om erover na te denken. En om straks buiten de kerk eens om u heen te zien. En om daar met uw kinderen over door te praten. En dan te vragen. Heren, om het te zien. Om er doorheen te kijken heb ik nodig het werk van uw Heilige Geest. Och. Schond ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Amen. We willen samen danken.
Heere, heb dank dat u uw dienstknecht een stem gaf om te spreken van dat werk van u, God de Heilige Geest. Ingrijpende en aangrijpende dingen komen er naar ons toe, Heere. Hoe groot zijn uw werken? Hoe ver strekt uw beleid? Gij stelt vol majesteit elk deel zijn juiste perken. Maar tegelijkertijd moeten we dan zeggen dat een ziel aan het stof gekluisterd, die verstaat dat alles niet, geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. En zo lopen wij over deze aarde, Heren. Als we iets moois zien, dan zien we de hand van u, de schepper, er niet in. En als we iets lelijks zien, dan vloeken we soms u, onze maker, die psalmen wil geven in de nacht. Maar dat grootste, Heere, dat we vanmorgen hoorden, dat de Heilige Geest in het hart wil wonen en het lichaam tot een tempel wil maken. O, laat dat ons niet loslaten. Opdat we mogen verstaan dat de kroon van uw schepping, de mens, alleen maar uw pronkjuweel weer kan worden, als die geest troont in het hart en woont in ons lichaam. Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. In het midden van de gemeente, in onze gezinnen, in de harten van ouders en van kinderen. Opdat een herboren volk mag zingen. Hoe groot zijt gij, Heere, in uw schepping en in uw herschepping. En hoe wonderlijk van genade dat ge daarin mij niet voorbij bent gegaan. Amen. Onze slotzang is psalm 69, het laatste vers, 69 vers 14. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.